Goedemiddag allemaal. Fijn dat u hier bent. En we zien uit naar een fijne middag samen. Ook broeder van Walsum, fijn dat u er bent met uw vrouw. We zien uit naar uw presentatie over predikanten achter het prikkeldraad. En dat zal best ingrijpend en aangrijpend zijn, maar we zien er naar uit om daar ook van te horen. En ook hoe de heren onder hen nog werkt. In hun omstandigheden, fijn dat u er bent. En we hebben allemaal heerlijk genoten van appelgebak. En alle eer daartoe aan onze koster en samenroeper van deze middagen. Organisator en facilitator. Fijn Bart, dat u dat zo voor ons regelt. We gaan nu met elkaar zingen uit Psalm 108 en we gaan zingen de versen 1 en 2. En broeder van Walsum zal begeleiden. 108, 1 en 2, mijn hart, o hemel majesteit, is tot uw dienst en lof bereid. En vers 2, ik zal o Heere uw wonderdaan, uw roem de volken doen verstaan, want uw goedertierenheid is tot de hemelen uitgebreid. 108, 1 en 2. We zullen met elkaar lezen uit 1 Koningen 18. 1 Koningen 18. En we zijn bezig zo in onze maandelijkse overdenkingen hier het leven van de profeet Elia te behandelen. En nu komt aan de orde de versen 22 tot en met 29. Dat is 1 Koningen 18, de versen 22 tot en met 29. En daar hopen we zo de Heere wil in januari daar weer mee verder te gaan, want volgende keer in december, dan hebben we een kerstsamenkomst. Maar nu dan 1 Koningen 18, we beginnen te lezen bij vers 22. Het gaat om dat Elia het volk vergaderd heeft met Ahab en al de Baalspriesters op de berg Karmel. En toen zeide Elia tot het volk, in vers 22, ik ben alleen een profeet des Heren overgebleven. En de profeten van Baal zijn 450 mannen. Dat men ons dan twee varren geven en dat zij voor zich de ene var kiezen en dezelfde in stukken delen en op het hout leggen, maar geen vuur daaraan leggen. En ik zal de andere var bereiden en op het hout leggen en geen vuur daaraan leggen. Roept gij daarna de naam van uw God aan? En ik zal de naam des Heren aanroepen. En de God die door vuur antwoorden zal, die zal God zijn. En het ganse volk antwoordde en zeide, dat woord is goed. En Elia zei tot de profeten van Baal, kiest gij lieden voor u de ene var en bereid gij hem eerst, want gij zijt velen. En roep de naam uw gods aan, en legt geen vuur daaraan. En ze namen de var die hij hun gegeven had, en bereidden hem, en riepen de naam van Baal aan, van de morgen tot op de middag, zeggende, o Baal, antwoord ons. Maar er was geen stem en geen antwoorder. En ze sprongen tegen het altaar dat men gemaakt had. En het geschiedde op de middag dat Elia met hen spotte en zeide, roep met luider stem, want hij is een god. Omdat hij in gepeins is, of omdat hij wat te doen heeft, of omdat hij een reis heeft. Misschien slaapt hij en zal wakker worden. En ze riepen met luider stem en ze sneden zichzelf met messen en met priemen, naar hun wijze, totdat zij bloed over zich uitstorten. Het geschiedde nu als de middag voorbij was, dat zij profeteerden totdat men het spijsoffer zou offeren. Maar er was geen stem en geen antwoorder en geen opmerking. We willen een zegen vragen van de Heere en daarbij willen wij ook gedenken aan broeder en zuster Marco en Elise Borren. Marco en Elise werden gisteren verblijd met de geboorte van een gezonde zoon die de naam draagt Matthew. Hij heet Gerrit Matthäus en ze noemen hem Matthew. Maar er zijn wat complicaties met Elise. Zij is nu op intensive care en heeft bloedverlies. En ze is geopereerd ook na de operatie. En er zijn wat zorgen. En daarom zullen we ook voor haar nu bidden. Barmhartige Heere, machtige God. We zeggen u dank dat we hier samen mogen zijn op deze oudere middag. Heere, wat goed is dat om elkaar weer te ontmoeten hier. In een ontspannen sfeer. Maar waarbij we ook vooral luisteren naar uw woord. Laat uw woord voor ons richting mogen geven in het leven. En laat uw woord ons mogen onderwijzen in al onze omstandigheden. Ook wanneer wij soms eenzaam kunnen zijn. of misschien wel wanhopig. Of dat we benauwd worden aan alle zijden, of bestreden worden. Heren, laten wij toch steeds uw woord volgen. En niet alleen hoorders, maar ook daders zijn van uw woord. We bidden u of u de overdenking van vanmiddag wil zegenen. Of u daarmee ook tot ons hart en ziel wilt spreken. We bidden ook een zegen over broeder en zuster van Walsum, ook wanneer er zij een presentatie mogen verzorgen. En we bidden u, wil ons een goede middag geven, onderwijzend, stichtend, dat het ook tot eer van uw naam mag zijn. Heren, gedenk ook hen die meeluisteren thuis. Geef dat ze toch ook mee kunnen luisteren, heel duidelijk met de overdenking. En dan zullen ze niet de beelden kunnen zien, maar geef dat ze toch een goede middag hier met ons mogen hebben. We willen u bidden voor broeder en zuster Marco en Elise Borren. Heren, dank u dat u hen verblijd hebt met de geboorte van een gezonde jongen. Eerst een meisje en nu een jongetje. Heren, dank u voor uw wonderen, voor uw zorg. En zo hebben ze dat ook beiden duidelijk beleefd, als een geschenk van uw hand. En te midden van dit alles zijn er nu ook zorgen. Ze zijn u bekend. En heren, wij bidden u voor Elise. Wilt u haar sparen, haar bewaren? Wilt u haar beschermen? En wilt u Elise en Marco samen doen zien dat u een God bent die het gebed hoort? Heren, bewaar hen en verblijd hen en ons allen met uw zorg en zegen in hun leven. Ja, Heren, geef dat Elise mag aansterken en dat er haar lichaam weer krachten mag ontvangen en dat de bloedingen helemaal mogen stoppen. Gedenk haar, Heren, om Jezus wil. Amen. Dus hier zien we in dit gedeelte hoe Elia is samengekomen met het volk. We kunnen ons voorstellen de oudsten van het volk en veel mannen van het volk, dat die allen daar aanwezig waren. Je moet je voorstellen, een schare menigte mensen die zo op de helling van de Karmel omhoog kijken naar Elia. En dan zien we honderden en honderden valse profeten met hun kleurige priestergewaden die vooral indruk moeten maken, met veel fraaie versieringen. En dan is er één profeet die met een ruw haren kamelen mantel daar staat, met een leren gordel om zijn middel, niets fraais aan, en hij staat daar alleen. Hij is de laatste profeet. Er is naast hem geen profeet overgebleven. Elia heeft het volk vermaand tot bekering. Elia heeft in het hier vlak voor het volk gezegd dat als Baal God is, dien dan Baal. Maar als de Heere God is, dien hem dan. Maar dan lezen wij het volk antwoordde hem niets. Vers 21. Het volk antwoordde hem niet een woord. Het bleef doodstil. En op zich was dat ook al ontmoedigend. En het was ook heel verdrietig. Dat volk had toen moeten zeggen, maar de Heere is God. En niet die Kanaanitische God Baal. Jozua diende immers Baal niet. En Mozes diende Baal niet. Waarom doen wij het dan wel? Maar ze zwegen. Het was een zondig zwijgen. En dan staat Elia daar alleen. Moet je zich voorstellen, de psychische druk op deze man Gods. Hij was ook een mens. En Jacobus zal laten zeggen, een mens van gelijke beweging als wij. Als u ergens alleen staat, tegen honderden en honderden profeten. En er zijn duizenden, misschien wel tienduizenden mensen naar u te kijken. En hij staat daar alleen. Alleen. Wat een verleiding is dat ook in onze tijd. Ze doen het allemaal. Dat zeggen jongeren toch tegen hun ouders. Hebt u misschien ook wel gehoord van uw kinderen vroeger. Maar ze gaan er allemaal naartoe. Maar het gaat niet om wat de meerderheid doet. Want de Heer heeft ook nog gezegd, ge zult de meerderheid in het kwade niet volgen. Gods kinderen staan vaak alleen. Alleen in de maatschappij. En we moeten ook niet kijken naar wat de meerderheid zegt. We moeten niet kijken naar wat vele mensen zeggen. Want velen zijn er die op de brede weg wandelen. En weinigen zijn er die op het smalle pad wandelen. Het gaat niet om meerderheid of minderheid. Het gaat om, zo zegt de Heere. En hoe kon Elia dat doen? Daar staan. Het was menselijkerwijs gesproken levensgevaarlijk voor hem. Hoe kon hij dat doen? Omdat hij moed had. Hoe kreeg hij moed? Van de Heere. Hij kende de vreugde des Heeren in zijn hart. En die vreugde des Heeren was voor hem een kracht en een sterkte. Hij kende de waarheid van God in zijn eigen hart en ziel. En daarom stond hij daar onbewegelijk. En dat is iets wat Gods geest nog steeds leert. En nog steeds onderwijs in geeft. In het kennen van de vreugde van de Heere. Want God is een God van liefde. Hij is een God van vreugde. En zo wil de Heer ook gediend worden. Niet omdat het moet, maar uit liefde, uit vreugde, uit toewijding. En zo hebben ook de martelaren met vreugde hun moeite aanvaard. Zo hebben ook predikanten achter prikkeldraad het volgehouden. Omdat ze de Heere kenden in hun hart en de Heere ondersteunde hen, was hun kracht. Zo was bij Elia ook. Elia werd gedragen en ondersteund. Hij werd gedragen op eeuwige armen en hierna, u kent de geschiedenis wat er hierna zal gebeuren, wordt hij ook gedragen, want God is trouw aan zijn knechten. Hoe heerlijk is dat. Maar nu gaat Elia dan maar verder en wil het volk overtuigen dat Baal niets is. Dat Baal lucht is. En dat er maar één God is en dat is de Heere God, hun God. En hij zegt, kom laten wij samen maar een proef ondernemen. We gaan een wedstrijd aan. Ik alleen en jullie 450 mannen. En we nemen hier dus twee jonge stieren. Jullie mogen er één van kiezen die je wilt hebben. We gaan altaren bouwen. Hout erop leggen. Stier slachten, op het hout leggen, maar geen vuur. En dan gaan we roepen naar onze God om vuur. En de God die antwoordt met vuur, die is werkelijk God. Nou, dat leek het volk wel wat. En het volk antwoordt. Het volk antwoordt. In vers 24. En het ganse volk antwoordde en zeide, dat woord is goed. Nu spreken ze. Nu knikken ze, nu zeggen ze, ja, dat is goed, dat gaan we doen. En En zo staat Elia alleen hier. Hij is hier ook een beeld van de Heere Jezus. De Heere Jezus overwint over al zijn vijanden. En hier staat Elia rustig. Hij heeft geen enkele zorg. Hier staat hij al overwinnende over zijn vijanden. En ook al moet het gevecht eigenlijk nog plaatsvinden. De wedstrijd moet nog plaatsvinden. En zo kan het ook zijn in persoonlijk geestelijke leven. Dat een kind van God terneergedrukt kan worden door allerlei bestrijdingen en moeite. En ze kunnen zichzelf eenzaam en alleen voelen tussen goddeloze mensen. En ze kunnen bij tijden kunnen ze zuchten en dat ze hun tranen tot spijs hebben, dag en nacht. En dan is hun grootste vijand, de vorst der duisternis, valt hen aan en bestrijdt hen. En dan laat de Heilige Geest zien dat ondanks al hun tekorten en ondanks al hun onwaardigheid, dat ze meer dan overwinnaars zullen zijn en dat ze binnenkort de Satan onder hun voeten zullen vertreden. En dat ze mogen weten, toch komt alles wel, want de Heere bestuurt, de Heere regeert. En zo mag Elia het zeker weten, het gaat goed. Het komt goed. En het volk is er mee eens. Want Baal was ook de god, weet u wel, van de vruchtbaarheid, maar hij was ook de god van het vuur. Nou, laat hem dan de god van de zon, van het vuur. Dus dat is een heel goede zaak. Dat Baal kan duidelijk laten zien dat hij God is. Hij is de God van het vuur, daar kan hij mooi met vuur antwoorden. Maar de Baalspriesters, die zijn niet helemaal zeker van hun zaak. Dat lezen we niet, maar we lezen geen antwoord van de Baalspriesters. Het is niet dat de Baalspriesters zeggen, ja Elia, goed, dat zullen we doen. Want vergis u niet, die Baalspriesters hebben voor de afgelopen 3,5 jaar gebeden om regen en vruchtbaarheid. En er was geen antwoord. Helemaal niets. Ze hebben vele offers gegeven, maar geen antwoord. Dus ze zijn niet helemaal zeker van hun zaak. Maar ondanks dat, het volk zegt, ja, dat gaan we doen. En zo zijn die Baalspriesters gedwongen om mee te doen met deze wedstrijd. En zo laat Elia hen eerst dan een stier kiezen. Jullie zijn met velen, jullie gaan maar eerst en dan wacht ik wel op jullie. En als jullie niet meer kunnen bidden of dat het niet meer helpt, dan zal ik beginnen. En als Baal antwoordt met vuur, nou dan is het duidelijk, dan is Baal God. En dan hoef je niet eens meer een altaar te bouwen, hoef je niet eens meer te bidden, maar dan blijkt het dat Baal God is. Dus jullie mogen eerst gaan. En die Baalspriesters beginnen. Ze slachten het. Die stier, leggen het op het hout, op een altaar die ze gebouwd hebben. En dan beginnen ze te bidden. En meer bidden. En ze blijven maar bidden. O Baal, antwoord ons. Ze gaan harder bidden, ze gaan luid schreeuwen. Met hun hoge stemmen, al gillend, gaan ze bidden. Ze bidden van de morgen tot aan de middaguur. Maar nu zal Baal toch wel antwoorden. Nu staat de zon op het hoogst. Hij is toch de god van de zon en de god van de natuur en van de regen en van de vruchtbaarheid. Hij zal nu toch wel antwoorden. En al gillend en schreeuwend gaan ze daar bidden. Het wordt al wilder. Het wordt al vreselijker om aan te zien. Steeds weer die eentonige roepen, O Baal, antwoord ons. O Baal, antwoord ons. En ze vermoeiden zichzelf. Het ging door voor uren, maar er was geen stem, geen geluid, geen antwoord. Maar de Baalspriesters geven het nog niet op. Want ze hebben in het verleden wel eens vaker gebeden om regen en toen kwam er regen. Ze hebben ook vaker gebeden om vruchtbaarheid en zie, vruchtbaarheid op het veld. Zie wel, Baal antwoordt. Dus ze gaan nog verder roepen. Luider, harder. Ze pakken messen en ze snijden zichzelf met messen. Tot een bloedige toestand. Gruwelijk om aan te zien. Afzichtelijk. En dan spreekt Elia. Elia roept. En hij begint met hen te spotten. Hij zegt in vers 27, misschien moet je wat harder roepen. Misschien is hij weg. Misschien heeft hij wat te doen. Ik denk dat dat een verwijzing is naar het toilet gaan. Ik heb dat niet helemaal kunnen nagaan. Of misschien is hij op reis. Och, hij is misschien in slaap gesukkeld. Nou, roep maar wat harder, dan wordt hij vast wel wakker. En zo spot hij met die Baalspriesters. Mag Elia dat wel doen? Moeten wij niet andere religies respecteren? Dat willen ze in onze maatschappij. Respecteren. We moeten respect opbrengen voor andere mensen. Nou, gemeente, wij moeten fatsoenlijk zijn tegen mensen. En wij moeten liefde betonen aan allen. Maar wij hoeven zeker niet hun godsdienst te respecteren. Want dat kan niet. Dat gaat helemaal tegen het woord van de Heere in. Maar mogen we dan wel spotten met andere mensen, met hun godsdienst? Mogen we hen wel uitlachen? Nee, normaal gesproken mag dat niet. Dat deed Elia ook niet toen hij bij die heidense vrouw kwam in Zarfat. Daar heeft hij ook het woord van de Heer aan verkondigd. En ook uitgelegd dat de God van Israël voor haar zou zorgen. En toen later de dood binnenkwam in haar huisje, heeft hij ook uitgelegd dat de God van Israël heeft haar het leven weer gegeven voor haar zoon. Nee, Elia spotte niet met die weduwe van Zarfat. Maar hier doet hij het wel. En hier doet Elia heel goed. Want hier moet het gezien worden, getoond worden voor heel het volk dat Baal geen God is. En de Heere God zelf spot ook. In Psalm 2, vers 4, de Heere zal de spot met hen drijven. Ik zal u lachen in al uw nood, Spreuken 1. In uw ongeluk zal ik lachen. U hebt op mij gelachen. U hebt mij de nek toegekeerd. En wanneer u in ellende bent, dan zal ik ook u bespotten. Omdat zij eerst God bespot hadden. Ze krijgen wat ze verdienen. Maar de Heere is vol langmoedigheid en geduld. Maar er is een einde aan zijn geduld. En dat wordt nu vertolkt hier door Elia. En wat Elia hier doet op de berg Karmel is eigenlijk een voorafschaduwing van wat gebeuren zal op de oordeelsdag. Wanneer de Heere Jezus komen zal om te oordelen, dan zal hij ook hen bespotten die hem bespotten hebben. Zij die de Heere bespotten zullen de bittere vruchten daarvan moeten plukken in hun eigen leven. Wel nu, de priesters die gaan al meer roepen en bidden en springen en ze snijden zichzelf met wonden en met messen en dat had de Heere uitdrukkelijk verboden aan zijn volk. In Deuteronomium 14 vers 1. U zult geen insnijdingen bij uzelf maken. Dat was een heidense gewoonte. Om zo indruk te maken bij de goden. De dienst van de Heere is een van zorg en van liefde en toewijding. Maar de dienst van de duivel is hard. De dienst van de duivel is wreed. En daar komt iedereen achter die in de dienst van de duivel staat. Je ziet het hier al. Ze snijden zichzelf. typisch iets voor de zonde. Het kwaad straft zichzelf al. En dat zien we hier. En toen uiteindelijk breken al die priesters uit in een hysterisch roepen. Ze profeteerden, staat er. In vers 29. Wat betekent dat? Ze waren buiten hun zinnen, buiten hun gedachten. Ze raakten in extase. Begonnen gek te roepen en te schreeuwen en was afzichtelijk. En toen uiteindelijk zijn ze helemaal uitgeput. Op de tijd van het spijsoffer. Dat was de tijd van het avondoffer. Er werd een lammetje geofferd in de tempel, toen nog de tabernakel. Nee, de tempel was toen ook al in Juda en Jeruzalem. En dan werd ook tegelijkertijd het spijsoffer gegeven. Dat was ongeveer 3 uur 's middags. En toen was er geen antwoord meer. Niks meer. Toen zijn ze uitgeput en ze moeten stoppen. Baal heeft niet geantwoord. Uren en uren lang roepen. Het was duidelijk dat Baal niet geholpen had. Het was duidelijk voor de Israëlieten dat Baal geen god is. Want de afgoden zijn geen goden. Alles waar wij ons vertrouwen op stellen, dat zal ons uiteindelijk doen beschaamd staan. De afgoden, zegt Psalm 115, ze hebben een mond, maar ze spreken niet. Ze hebben ogen, maar ze zien niet. Ze hebben handen, maar ze tasten niet. Ze hebben voeten, maar ze wandelen niet. Zij die hen maken, worden gelijk als hen. Zij die in hen, op hen vertrouwen, worden precies als die stomme, dove, verlamde afgoden. Baal heeft niet geantwoord. Maar waarom gebeurde het niet? Waarom kwam er geen vuur? De duivel had toch vuur kunnen geven? U weet toch ook met Job wat er gebeurd was? Dat sommige van zijn kudden werden verbrand door het hemels vuur, bliksem en vuur. Dat kwam van de duivel, dat weten we. De duivel had toestemming van God gekregen om Job aan te tasten, al zijn goederen in één dag van hem af te roven. En zo heeft de duivel voor dat vuur gezorgd. En in Openbaring 13, daar lezen we toch ook dat het beest grote tekenen zou doen. En de valse profeet die zorgde ervoor dat er vuur vanaf de hemel neerdaalt op de aarde. Voor de ogen van de mensen. De duivel zal dat doen. Leugenachtige tekenen, wondertekenen, maar ze zijn verdorven, leugentekenen. We hoeven niet per se onder de indruk te zijn van een zogenaamde wonder. En waarom geeft de duivel dan hier geen vuur? Omdat de Heere de duivel beheerst. De duivel kan niets doen zonder God. En voor een tijd staat de Heere toe dat door de duivel het beest en de valse profeet doen wonderen. Maar de Heer houdt de duivel in bedwang. Het is voor een afgemeten tijd. De duivel kan niet alles doen. God beheerst, regeert hem. En zo was er geen stem nog antwoorden en het hele altaar was zonder vuur en zonder rook. Het was eigenlijk een zielige, misselijke vertoning. En toch zijn er nog heel veel mensen die zich bezighouden met afgoderij. We zien dat nu terugkomen in onze westerse cultuur. Afgoderij en helaas zelfs ook het aanbidden van de duivel. En vormen van occultisme. Het komt weer terug en hekserij. Het komt terug. Dat men teruggrijpt naar de oude Germaanse afgoden. Dat gebeurt in ons land. En er zijn andere landen in de wereld waar dezezelfde praktijken nog steeds gebeuren. waar het bloed vergoten wordt, waar mensen in extase raken bij hun afgodenrituelen. Het is verschrikkelijk. Maar ook in ons land en volk, ook al hebben we daar geen officiële, ook al gaan mensen niet afgoden dienen, toch hebben ze wel een afgod. Sommige mensen vinden wetenschap een afgod. Dat is hun god geworden, wetenschapper. Nou, een wetenschapper, hij heeft het gezegd. En als een wetenschapper het zegt, ja, de Bijbel klopt niet, want Genesis 1, 2 en 3, dat kan nooit zo gebeurd zijn. Wij wetenschappers weten dat. Nou, ze weten dat helemaal niet. Maar ze zeggen dat ze het weten. Maar zo zijn er heel wat mensen die van de wetenschap een afgod maken. Zo zijn de mensen die de sport een afgod maken. Of het amusement. Maar wanneer er een nood is in hun leven, dan kunnen ze niet bij hun geld schuilen. En wanneer ze ziek zijn en het moeilijk hebben, dan geeft de sport hen geen troost. En dan kan de wetenschap niet helpen. En zo zijn ook heel wat kerkmensen. Die met hun lippen nog wel de waarheid van Gods woord belijden, maar met hun hart zitten ze nog vast. Aan zichzelf, hun eigen eer, hun geld, hun goed. Maar ze vertrouwen niet op de Heer. En ze lijken, ook kerkmensen kunnen lijken op dat altaar. Ik las ergens dat er in België, ik weet niet precies waar, ik heb het gelezen, maar ik moet het nog verifiëren. Ik kan u niet beloven dat het waar is. Ik neem aan van wel, maar dat er schijnt een altaar te zijn in een van de kerken, waar vroeger de Germanen op offerden. En op dat altaar, er zijn nog afbeeldingen die het doen herinneren, ingekrast aan de afgodendienst van Wodan en Thor enzovoort. En toen dat gebied tot bekering kwam, toen hebben de priesters, de Romeinse priesters, hebben toen een marmeren plaat gelegd op dat altaar. En op de marmeren plaat waren allemaal Bijbelse figuren ingekerfd. En het leek alsof het nou christelijk was. Maar daaronder was nog steeds het heidendom. En dat werd dan gebruikt als een beeld van mensen in de kerk. Dat ze een uiterlijke bedekking kunnen hebben van christelijk geloof. Maar dat er in hun hart nog steeds afgoderij is. Het heidendom. Dat hun hart toch niet recht is voor God. Omdat ze het nooit op hun knieën voor God zijn terechtgekomen. In overgave. Met schuldbelijdenis. Dat ze om God verlegen zijn geworden. En ook zij die de Heere oprecht vrezen, kunnen ook nog tot hun schrik ervaren hoe de krachten van de oude mens, die verdorvenheid in zich, nog zo krachtig zich kunnen bewegen. En dat geeft veel verdriet. En voordat een kind van God zich zal werpen, nogmaals op de Heere, proberen we van alles te doen om het zelf te onderdrukken en onszelf te verbeteren en onszelf wat aannemelijker en meer geschikt te maken voor God. Onszelf willen we eerst schoonmaken, eerst zien kijken naar onze eigen vermogen en eigen krachten, voordat we eindelijk aan de voeten van de Heere terechtkomen. Zelfs David, een man naar Gods hart, ging toch ook het volk tellen? Had hij niet moeten doen. Hij had naar de Heere moeten gaan, op de Heere vertrouwen. Maar hij vertrouwde toch op zijn eigen macht en op zijn eigen volk. En Petrus, hij pakte toch ook eerst het zwaard. Hij vertrouwde ook op zichzelf. Zonder zich toe te vertrouwen aan de Heere. Maar wanneer Gods geest in uw hart werkt, dan laat Gods geest zien dat u zichzelf nooit geschikt kunt maken voor genade. Dat u uzelf niet hoeft op te knappen. Dat u niet hoeft te zien naar uw eigen vermogens. Dat u zeker niet mag zien naar afgoden of zaken waar u uw vertrouwen op stelt. Maar dat u mag komen zoals u bent. Met uw onmacht, met uw schuld, met uw onbekeerlijkheid, met uw gebrek aan zondekennis, met uw gebrek aan geloof. Mag u met al uw gebrek komen voor de Heere en alles loslaten en zeggen: Heer, ik heb niemand dan u alleen. En dan kan het soms lijken alsof God niet hoort. Maar dat is de schijn, want hij neigt zijn oor en hij hoort uw smekingen, uw klagen. Hij hoort de jonge raven als zij roepen. Hij hoort u ook. Zullen we dan samen zingen? We zingen op Psalm 60. Psalm 60. We zingen de versen 1 en 7. Psalm 60. 60 vers 1, o God, hoe hebben wij getreurd door u verstoten en gescheurd. En vers 7, geef gij ons hulp in tegenheen, bij u is raad, bij u alleen. En zo leeft het ook in het hart van Elia, dat het vruchteloos is waar men zich mee vlijt. Want 's mensen heil is ijdelheid, de afgoden helpen niet. Maar de Heer alleen geeft uitkomst. Psalm 60, versen 1 en 7. En daar gaan we pauzeren. even op Bart wachten natuurlijk. Hè? Bart is de baas. Zit jij nou niet in de weg voor die mensen? Nee. Nee. Jij geeft een seintje wanneer ik mag beginnen. Hè?
Oh. Ga maar beginnen.
Denk je dat dat ding hoog genoeg zit zo?
Ja, maar dank hoor.
Ja? Oh ja. Ik mag van Bart al beginnen. Moet ik nog een knopje verzetten hier, Bart? Of, ja? Ben ik te verstaan achterin? Ik kan niet harder praten, dus dan moet... Dat ding een beetje hoger misschien. Ben ik zo beter te verstaan? Ja? Nou, nogmaals bedankt voor de uitnodiging, Bart vooral. Want ik vind het leuk om te doen. Om hier wat te vertellen over dingen waar ik me in verdiept heb. Gelijk maar het eerste plaatje. Het gaat inderdaad over predikanten achter prikkeldraad. Predikanten in Wereldoorlog 2. Ik ga iets vertellen over 3 dominees die in een concentratiekamp hebben gezeten. Ik zal het niet vooral over de gruwelijke dingen hebben. Ik kan daar niet helemaal van buiten. Maar het is niet de bedoeling om... een brok indrukwekkende sensatie hier te brengen. Het gaat daarom dat die predikanten ook in het kamp volop de gelegenheid kregen van de Heere om het evangelie door te geven. Daar ga ik iets over vertellen. 2013, dat is de foto die jullie hier zien, waren mijn vrouw en ik in het vroegere Oost-Duitsland op vakantie. Ja, hij mag van mij wel harder, maar ik heb helaas geen hardere stem. Ik kan hem nog wat dichterbij zetten, maar dan zou ik hem niet gewoon in mijn hand houden dan. Zo ben ik beter te verstaan dan, denk ik. Hè? Dus in 2013 waren mijn vrouw en ik op vakantie in het vroegere Oost-Duitsland. En een van de dingen die we daar bezocht hebben, dat was het kamp Buchenwald. En in dat kamp zijn nog een paar oorspronkelijke gebouwen over. Onder andere het crematorium. Maar niet alleen het crematorium is over. Ook het vroegere poortgebouw is er nog. Dat poortgebouw ziet u op het volgende plaatje. En in de linkervleugel van dat poortgebouw, dat is deze helft, daar zijn 26 cellen. Een smalle gang. Aan beide kanten 13 cellen. Elke cel is een meter of 2 lang, 1,5 meter breed. En in een van die cellen, dat ziet u op het volgende plaatje, kwam ik de foto tegen van deze predikant. Dat is dominee Paul Schneider. Ik had nog nooit van de man gehoord, maar het boeide me buitengewoon, omdat er aan de zijkant een groot houten bord hing met daarop de tekst: zo zijn wij dan gezanten van Christus wegen, alsof God door ons paden. Laat u met God verzoenen. En ik dacht, van die man moet ik meer weten. Iemand die in het concentratiekamp gezant van Christus is. Vandaar dat ik me daarin ben gaan verdiepen, zodat ik u nou iets kan vertellen over het indrukwekkende leven van deze man, die zich als een van de eerste predikanten in Duitsland tegen Hitler verzette. En dat in 1938. En dat in 1938 met de dood moest bekopen. Over zijn jeugd vertel ik alleen maar dat hij opgroeide in de sfeer van Kolbrugge. En dat hij na een lange innerlijke strijd ergens schrijft: u laat niet los wat uw hand heeft gegrepen. U bent de pottenbakker en ik ben het leem. Vandaar dat ik het volgende plaatje toen heb uitgezocht. Door uw kracht, maar alleen door uw kracht, kan ik u volgen. Nou heeft iedereen die kracht natuurlijk nodig in het leven. Maar Paul Schneider had dat wel in bijzondere mate nodig. Omdat de Heere van plan was om van dit vat een bijzonder...
Komt het misschien omdat er twee luidsprekers, twee microfoons zijn, als ik er met één doe? Bijvoorbeeld alleen met deze.
Is goed met de Bijbellezing. Deze is
trouwens. Ik heb hem nog wat hoger gezet, nog wat dichterbij. Ben ik goed te horen? Nu? Ook achterin? Nee, toch niet. Nee. En als ik nou alleen deze neem? Nog hoger op een knoopje.
Ja, je staat nu 7 keer zo hard in de kijk. Ja. Dus ik kan niet hoger gaan, want dan gaat hij al fluiten, dat hoor ik.
Ja.
Zet deze uit.
Moet ja, deze zet je uit.
Ja, dan moet je deze even geven, dat kastje. Dat zit in je jas.
Zal ik alleen deze proberen? Ben ik zo goed te horen? Ja. Goed, ik probeerde te vertellen dat de Heer met deze dominee bijzondere plannen had. Als hij... Hij valt weer weg, hè? Ja.
Hierbij. Ja, die is duidelijk zat hier. Ja. Ik heb er 7 keer zo hard gezet in die
kerk. Op deze manier gaat het zo? Ja. Ja, ik moet wel te verstaan zijn natuurlijk, anders heeft het allemaal weinig zin. Ik zal dat ook doorgeven voor de kerktelefoonluisteraars thuis. Er moet meer geld binnenkomen, want er moet nodig wat aan de geluidsinstallatie gebeuren. We gaan terug en nadenken over dominee Paul Snyder. Als hij 29 jaar oud is, dan komt hij in het dorpje Hochelheim. Daar wordt hij predikant. En 4 jaar later, het is dan 1933, komt hij in conflict met de nazi's die op dat moment de macht hebben gekregen. Een hele belangrijke nazi-leider is een zekere Ernst Röhm. En die Ernst Röhm die heeft de gewoonte om in allerlei situaties zowel het christendom als de christenen belachelijk te maken. En dat doet hij op zo'n grove manier dat Paul Snyder zich gedwongen voelt om daartegen te protesteren. Niet alleen op de preekstoel, maar ook op het aanplakbiljet dat bij de kerk hangt. Een soort mededelingenkastje, zoals het dan nog bij veel Duitse kerken te vinden is. En ook op andere manieren. En dat komt hem op een behoorlijke berisping van de kerkelijke leiding te staan. Inmiddels, het is 1933, hebben de nazi's al zoveel invloed in de Duitse evangelische kerkje, dat ze de kerkleiding zover weten te krijgen dat ze tegen dominee Snyder zeggen: jij moet deze gemeente verlaten. Je krijgt een andere gemeente. Daar kun je opnieuw bewijzen dat je een klein beetje inschikkelijk bent en wat toegeeft. En zo komt hij op een hele andere plaats, een eind verderop, in het plaatsje Womrad. Maar Paul Snyder zwijgt niet. Bij zijn intredepreek preekt hij over de tekst: wij hebben het profetische woord dat zeer vast is. En gij doet er goed aan dat ge daarop acht geeft. Want het is een licht schijnend op een duistere plaats. Schijnend in een duistere plaats. Dat hij vasthoudt aan dat profetische woord, dat blijkt onder andere bij de begrafenis van een van de jongeren uit zijn gemeente. Een van de jongeren uit zijn gemeente die heeft zich aangesloten bij de Hitlerjugend. En die jongen die overlijdt jong. En op de begrafenis is dus een heleboel jeugd ook uit zijn gemeente aanwezig. En daar spreekt niet alleen de dominee, maar daar spreekt ook een nazi-leider. En hij zegt van deze jongen, die dus overleden is in dienst van de Hitlerjugend, dat hij nu is in de hemel, bij de hemelse volgelingen van onze nazi-martelaar Horst Wessels. En Paul Snyder reageert ter plekke en spreekt dat tegen. Dat wordt een heftige discussie. Maar Paul Snyder beroept zich erop: ik ben dienaar van het goddelijke woord. Dat is het enige wat ik door moet en door mag en door wil geven. Het komt hem op een week gevangenisstraf te staan. En de nazi's denken, dan zal hij wel een toontje lager zingen. Maar Paul Snyder blijft trouw aan zijn boodschap. Wanneer hij een kanselboodschap voorleest, waarin hij het gedrag van de nazi's tegenover de Joden veroordeelt, dan wordt hij opnieuw opgepakt, nu voor 3 dagen. Het is dan maart 1935. En als hij vrijkomt, zegt een kennis tegen hem: Paul, zou je nou toch niet eens een klein beetje inbinden? Je speelt een gevaarlijk spelletje. Hij heeft maar 1 antwoord. Ik zoek niet het martelaarschap. Maar als ik tot getuigen geroepen word, dan moet ik belijden dat er geen ander heil is dan alleen in Christus. En we mogen nooit het kruis vervangen door het hakenkruis. Ik heb beloofd om mijn kinderen en ook de kinderen van de jeugd, van de gemeente, voor de eeuwigheid op te voeden. En niet voor de tijd. En heel misschien, en dat vind ik een buitengewoon aansprekende opmerking van hem, waar ik lang over nagedacht heb, heel misschien zegt hij: is het wel nodig dat mij iets ergs overkomt, omdat mijn vrouw misschien wel een moeilijke weg nodig heeft om volledig te leren op God te vertrouwen. En dat echtpaar, en dus zijn vrouw, zie je op het volgende plaatje. Dat is dan de vrouw die mogelijkerwijs, volgens haar man, een moeilijke weg nodig heeft om op God te leren vertrouwen. Een jaar later zijn de verkiezingen voor de nieuwe Rijksdag. En inmiddels hebben de nazi's zoveel invloed dat je alleen maar ja of niks kunt invullen. Je bent dus pro-nazi's of je bent niks. Nou, dan ga ik niet stemmen, zegt Paul. En zijn vrouw gaat ook niet stemmen. En in de nacht van zaterdag op zondag, daarop volgend, wordt de pastorie beklad met grote leuzen van: hier woont iemand die niet van het vaderland houdt. Als Paul Snyder dan gewoon doorgaat en ook nog eens een keer met steun van zijn kerkenraad nazi-onderwijzers onder censuur zet, wordt hij verbannen uit zijn gemeente door de overheid. Hij mag het hele Rijnland, dus dat is de zeer ruime omgeving van zijn gemeente, niet meer in en moet dus verdwijnen. Maar Paul die weet, volgende plaatje, dat men God meer gehoorzamen moet als de mensen. En hij gaat gewoon zijn gemeente in preken. En het geduld van de nazi's is dan op. En hij belandt daardoor in concentratiekamp Buchenwald. Nou, als er 1 plek is waar je wel leert om te zwijgen, dan is het in een concentratiekamp. Als je tenminste wilt overleven. Je leest in alle concentratiekampliteratuur dat mensen die het overleefd hebben zeggen: je moet je gedijst houden, zo stil mogelijk, zo weinig mogelijk opvallen. Dat is de enige manier om te overleven. Maar Paul blijft zich ook in Buchenwald verzetten tegen het goddeloze nazi-regime. 1 voorbeeld daarvan, en daarvoor heb ik het volgende plaatje nodig. Op 20 april 1938 wordt, zoals elk jaar op 20 april, de verjaardag van Hitler gevierd. De kampleiding heeft tegen de duizenden gevangenen op de appelplaats, de duizenden uitgemergelde gevangenen, gezegd: als straks de nazi-vlag gehesen wordt, halen jullie allemaal in 1 keer mutsen op en gaan de armen voor de Hitlergroet naar voren. De nazi-vlag wordt gehesen, 1 muts blijft opstaan, 1 arm wordt niet uitgestrekt. Onvoorstelbaar. Dat is de arm en dat is de muts van Paul Snyder. Hij krijgt in het openbaar 25 stokslagen. Wordt daarna in een van die cellen die in dat poortgebouw zich bevinden opgesloten. En dan maken de nazi's een foutje. Dat is een cel aan de binnenkant met uitzicht op de appelplaats. Zo'n plaatje van een cel ziet u nu. Hij wordt daar behandeld, tussen aanhalingstekens, door een buitengewoon grote sadist. Dat is Sommer. En in een van de andere cellen hing dit bordje erbij dat die Sommer de gewoonte had om geboeide gevangenen of aan de handen of aan de voeten aan deze tralies op te hangen tot ze gestorven waren. Het is in zo'n cel dat Paul Snyder terechtkomt en dat hij in Pasen 1938 zich met zijn mishandelde lichaam ophijst aan de tralies en tegen de mensen op de appelplaats roept: kameraden, luister goed. Tot jullie spreekt dominee Paul Snyder. Hier wordt gefolterd en gemoord. Maar zo spreekt de Heere, ik ben de opstanding en het leven. En een ieder die leeft en in mij gelooft, die zal niet sterven in de eeuwigheid. En zo was Paul Snyder prediker in Buchenwald. Begrijpt dat de Duitsers daar geen genoegen mee nemen. En hij krijgt in 1939 van de kamparts een dodelijke injectie. Zijn vrouw krijgt de toestemming om de overledene op te halen. Voor de kist gesloten wordt, mag ze nog even zijn gezicht zien. En daarvan zegt ze: op Pauls gezicht lag de vrede en de heerlijkheid van de verlosten. Het lichaam van Paul wordt in een verzegelde kist naar Dickensheet vervoerd. Dat is een van de dorpjes waar hij ook predikant was. En daar wordt hij ter aarde besteld. Zo'n 1000 mensen zijn erbij bij die begrafenis. Gemeenteleden uit het dorp. Rooms-katholieken ook heel veel uit het dorp. Want hij had respect bij heel veel denominaties, om het zo maar te noemen. Er waren ook zo'n 200 predikanten waarvan de meeste in toga waren. En iemand die namens de Gestapo de zaak in de gaten moest houden, die zei later: zo wordt een koningskind begraven. En een overlevende uit Buchenwald zegt dan later over Paul Snyder: ook tegenover de SS kwam hij altijd openlijk uit voor zijn christelijk geloof. En in deze vrijmoedigheid was hij waarschijnlijk de enige in geheel Duitsland. Want hij noemde de duivel bij zijn naam. Zijn persoonlijke relatie met de Zoon van God liet hem geen andere keus. In deze vrijmoedigheid, zei die overlevende, was hij waarschijnlijk de enige in geheel Duitsland. En ik moet u eerlijk bekennen dat ik best blij was toen ik dat zinnetje las. Want je zou toch wel schrikken als je je eigen geloof meet aan het geloof van dat soort mensen. En ik was dan ook blij dat het, en misschien is dat niet helemaal zuiver, maar ik zeg het toch maar, ik was toch wel blij dat ik bij de volgende predikant achter prikkeldraad ook andere geluiden las. Want soms geeft de Heer natuurlijk zijn kinderen zoveel kracht. We hebben net over Elia gehoord. En het sluit er naadloos op aan. Dat kan de Heer doen, maar vaak gaat dat ook anders. En dat zien we bij de volgende predikant. Dit zijn de grafstenen op de graven van Paul Snyder en zijn vrouw. Maar we gaan nog een plaatje verder. En daar zien we dominee D.A. van de Bos. Is hij een beetje bekend, dominee van de Bos misschien? Hij stond in Den Haag als predikant. Hij kon heel mooi preken, zo boeiend dat hij de Haagse Spurgeon genoemd werd. Om u een indruk te geven van zijn manier van preken, lees ik een stukje voor uit een preek van hem over Jona. Het gaat over Jona 1. En de volgende plaatje maakt dan gelijk duidelijk welke geschiedenis. Het is een plaatje uit de kinderbijbel. En u ziet daar dat Jona overboord geworpen wordt. Het is dus de tekst dat Jona zegt van: neem mij op, werp mij in de zee. Dan zal de zee stil worden, want ik weet dat deze grote storm om mijnentwil u overkomt. Jona gaat dus overboord de diepte in. En Van de Bos begint zijn preek daarover met een verhaal over een reiziger die in de Alpen is en die daar een arend omhoog ziet vliegen. Daar diep van onder de indruk is. En dan begint de preek van Van de Bos zo: met statige wiekslag klom de vogel hoger en hoger. Maar op eenmaal zag hij het prachtige dier wankelen in de lucht. Wanhopig met zijn vleugels slaan en toen pijlsnel neerstorten op een open plek, niet ver van hem af. En nieuwsgierig om te weten wat de oorzaak was, daalde de reiziger af naar die plaats en weldra stond hij bij de dode vogel. Toen hij het beest wilde opheffen, schoot schichtig een kleine adder van onder de vleugels weg en verdween in een spleet. Het giftige reptiel had zich dus aan de vogel vastgehecht en die vogel in zijn vlucht een dodelijke beet toegebracht. En zo is het ook gebeurd met de mens. De giftige adder van de zonde heeft de mens gebeten in zijn vlucht omhoog. En daarom is hij zo diep neergestort. En als we dan de vraag stellen, zal die mens ooit weer kunnen opklimmen, omhoog? Dan is het antwoord, Godezijdank, ja. Maar alleen maar door de erkenning van zijn diepe val heen. Want slechts door de hellevaart van de zelfkennis gaat het tot de hemelvaart der godskennis. Zo is het ook met Jona gegaan. Door de weg der zelfvernedering tot de verhoging. Uit de diepte, de lijn naar boven. En dat uit de diepte, de lijn naar boven, dat is niet alleen een geestelijke werkelijkheid. Maar dat ging Van der Bos ook aan de lijve ondervinden in oorlogstijd. Hij schrijft namelijk in het begin van de oorlog, het is dan november 1940, de Duitsers zijn bij ons al de baas. Schrijft hij op verzoek van een uitgever een boek over Openbaring 13. En dat boek, dat ziet u hier, 666, het getal van een mens. En in dat Bijbelgedeelte, de dominee had het er net ook over in zijn meditatie, gaat het onder andere over het beest dat uit de aarde opkomt. En Van der Bos, die reageert dan op allerlei mensen die hadden geschreven dat dat beest misschien wel Hitler zou zijn. 666, als je daar heel ingewikkeld mee gaat zitten rekenen, dan zou dat precies kloppen met allerlei letters die in de naam Hitler zitten. Nou, dat is onzin, zegt Van der Bos. Zo mag je niet met de Bijbel omgaan. De Bijbel is geen puzzelboek. 666, daar wordt Hitler dus niet mee bedoeld. En op grond van die uitspraak wordt hij door de nazi's opgepakt. Want dat betekent dus, zeggen de Duitsers, dat je heel misschien wel aan de mogelijkheid hebt gedacht dat Hitler het wel was. En alleen al het feit dat je durft te denken dat er enzovoorts. En ze pakken hem dus op. Veel later blijkt dat ze eigenlijk, en dat was de diepste oorzaak, wel bang waren voor zijn invloed op het volk. Omdat het zo'n kanselredenaar was en hij zoveel invloed had, vonden ze dat wel een prachtige gelegenheid om op te pakken en om hem uit te schakelen. Van der Bos wordt dus gevangen genomen en hij komt in het Oranje Hotel, zo werd de gevangenis in Scheveningen toen genoemd. En hij komt daar terecht, 6 maanden lang, in eenzame opsluiting, in een cel. U ziet die cel op het volgende plaatje. Getekend door een medegevangene, Henry Pieck, broer van Anton Pieck. Daar heeft hij samen mee gevangen gezeten. En Van der Bos heeft het buitengewoon zwaar in die cel. Wij weten dat omdat bevriende bewakers, echte vaderlanders, brieven van Van der Bos naar buiten smokkelden richting zijn ouders. Ik lees wat fragmentjes voor uit de brieven die dominee Van der Bos aan zijn vrouw schreef. Op 8 februari 1941 schrijft hij: het blijkt dat ik ben overgeleverd aan de meest onbeperkte willekeur. Er is niets meer te hopen en er is niets meer te verwachten. Wat heb ik met God geworsteld? Maar ik kan het nog steeds niet overgeven dat ik hier nooit meer uitkomen zal. Bid toch voor me, want ik ben zo moe. Alle beloften uit de Bijbel staan zo ver weg. Lieve vrouwen, kinderen, God luistert niet meer naar me. Willen jullie voor me bidden? 2 dagen later schrijft hij: die vreselijke inzinking ben ik te boven. Hoe was mijn toestand toen? Mijn toestand was als Psalm 31 vers 18 berijmd. Ik heb te moedeloos neergebogen en door de vrees gejaagd, wel eer te ras geklaagd. Ik ben afgesneden van voor uw ogen. En dan nog woudt ge u ontfermen toen gij mij hoorde kermen. 3 dagen later. En zo dobber je de hele dag heen en weer en op en neer. Ik geloof, als er niet zoveel gebeden werd voor me, dat ik het niet zou kunnen doormaken. En met mijzelf? Ach, heel de dag is mijn denken eigenlijk 1 voortdurend gebed. Dit gebed. Wanneer? Wanneer? Wanneer mag ik eruit? Ik probeer te zeggen, en soms lukt het, niet wat ik wil, maar uw wil, o Heer, geschieden. Maar te moeten denken dat het mogelijk zou zijn, dat ik jullie nooit meer zou terugzien, nooit meer in huis komen, dat is toch wel zwaar om te aanvaarden. Maar dan grijp ik me weer vast aan Psalm 43, laatste vers berijmd. Hij doet welhaast uw heil zondagen. Daar smeek ik zo om. In april 1941 denkt Van der Bos dat hij van de Heere een teken heeft gekregen dat hij vrijgelaten wordt. Hij vertelt dat tegen 2 van zijn kinderen die op bezoek zijn. En de kinderen kijken elkaar bezorgd aan. Ze hebben namelijk vader op de preekstoel vaak horen waarschuwen tegen bijzondere openbaringen. En ze denken, als dit teken niet uitkomt, wat een teleurstelling zal dat voor hem zijn en kan hij dat nog wel verwerken? En inderdaad, het blijkt een vals teken te zijn en het komt niet uit. En de teleurstelling is zo groot dat Van der Bos lichamelijk en psychisch instort. En dan begint hij aan het schrijven van een geestelijk testament voor zijn vrouw en voor zijn kinderen. Ook daar een enkel stukje uit. Als ik over sterven spreek, dan wil ik dat jullie zullen weten dat ik mij voor al mijn zonden volkomen verlaat op het volbrachte offer van Jezus Christus, dien ik zeer lief heb en wiens naam te prediken mij altijd een grote, diepe vreugde geweest is. Mijn fout, en dat is de fout van velen, was dat ik al het tijdelijke op een veel te hoog plan had staan. Vandaar dat ik de tekst uit Colossenzen 3 laat zien. We hechten ons met 1000 vezelen aan dit aardse leven en onze eeuwige bestemming, ons burgerschap in de hemelen, komt dan op het tweede plan te staan. En zo bleef mijn Bijbel gesloten en mijn zingen hield op. En dan toch, ondanks alles, mijn bidden niet. Een wonderlijke tegenstrijdigheid. Totdat er licht over opging waarom dat God mijn gebeden niet verhoren kon. Want ik denk, als God mij wel verhoord zou hebben en mij wel zou hebben vrijgelaten, dat ik al die aardse dingen weer geplaatst zou hebben tussen hem en tussen mijzelf, omdat ik zo hartstochtelijk lief heb. En hij bedoelt daarmee zijn vrouw en zijn kinderen en deze wereld dan, hè? En daarom is mijn gebed nu om daar vrij van gemaakt te worden. Niet omdat het bezit van vrouw en kind en huis en goed op zichzelf zondig is, maar het werd mij tot zonde. Hij maakt deze afscheidsbrief, dit geestelijk testament, niet af. Want er komt een onverwachte verandering in zijn situatie. Er is inmiddels een nieuwe gevangenispredikant gekomen. En die ziet dat het met Van der Bos helemaal verkeerd gaat. En die nieuwe gevangenispredikant wendt al zijn invloed aan om verandering in de situatie te krijgen. En hij krijgt het van de leiding voor elkaar dat Van der Bos regelmatig in de bibliotheek mag werken. Zijn cel uit, contacten met andere mensen. En ja, dat verandert. En het is diezelfde tekenaar van die cel van daarnet, die Henry Pieck, een communist overigens, die op zijn verjaardag deze tekeningen voor hem gemaakt heeft. Zoals ze thuis denken dat ik deze dag doorbreng, en dan het volgende plaatje. En zoals het is. misschien een tikkeltje te idealistisch voorgesteld, van de bos op de rug gezien, druk orerend, eindelijk mag hij weer het woord voeren, een aandachtig, dankbaar en zelfs vrolijk publiek. En hij komt er behoorlijk bovenop, maar hij blijft zijn kruis wel heel zwaar vinden. Want hij schrijft dan vanuit die situatie: ook al ben je oppervlakkig verzoend met het kruis dat je opgelegd is, diep van binnen blijft toch de hunkering om van dat kruis verlost te worden. Het is nu wel draaglijk, maar dat neemt niet weg dat soms het verlangen als een diepe pijn in mij doorbrandt. Want zo'n mooi stuk van je leven gaat hier voorbij en je ziet niet altijd de zin ervan in. Ja, natuurlijk, er moet ruimte blijven voor geloof. Want geloof is juist in zijn element wanneer je niet ziet. Of, sterker nog, wanneer je het tegendeel ziet van wat je wenst en wat je hoopt. Tenminste, zo heb ik het wel eens in een preek gezegd. Maar het is wat anders om dat op de preekstoel te zeggen of van de preekstoel aan te horen als het karretje op de zandweg gaat, als er voorspoed in je leven is, dan wanneer het levenspad voert langs bijna onbegaanbare wegen. Wat vliegen mij soms mijn eigen preken in het gezicht. Maar, liefste vrouw, misschien concludeer je uit het voorgaande dat ik in een sombere stemming ben. Nee hoor, maar het is wel zo dat ik jou en mezelf ervan wil doordringen dat we ons hoogste heil moeten zoeken in de eeuwige dingen. En dat het ons ook goed moet zijn als we elkaar nooit meer terugzien. Want ook dit Duitse systeem kan door God gebruikt worden voor de bereiking van zijn doel. En op 28 oktober zorgt dat Duitse systeem ervoor dat Van der Bos wordt overgeplaatst naar concentratiekamp Amersfoort. Na de gebruikelijke handelingen, kleren uit, oud-soldatenpakje aan, schoenen uit, klompen aan, een rode driehoek op je borst, politieke gevangenen, kaalgeschoren worden, wordt hij geplaatst in de stoelbedienst. Dat wil zeggen dat hij de zaal schoon moet houden, dat hij verantwoordelijk wordt voor het uitdelen van het eten en dergelijke. Een positie die niet zo heel slecht is. Hij zegt er zelf van: het is niet zo heel zwaar werk. Ik heb zelfs nog wel tijd om regelmatig op de krib in de barak te gaan zitten en te gaan bidden of in de Bijbel te lezen. Zelf wordt hij door de kampbeulen behoorlijk met rust gelaten, maar hij ziet wel zulke gruwelijke mishandelingen dat hij in een clandestine brief aan zijn vrouw schrijft als hij weer eens zoiets ergs gezien heeft: God vergeve het hen, als dat tenminste mogelijk is. Gelukkig schrijft hij ook andere dingen en dan kom ik bij Predikers achter prikkeldraad. Hij schrijft in een andere brief heel uitgebreid over de kerkdiensten die de Duitsers toestaan, als het maar heel ongemerkt gebeurt. En dat weer kunnen preken, dat doet hem erg goed. In zijn laatste illegale brief, dus zijn laatste eerlijke brief ook, schrijft hij: al wat ik tegen hen zeg, dus tegen zijn medegevangenen, zeg ik ook tegen mezelf. En zo preekt hij zichzelf moed in. Maar niet alleen voor Van der Bos zelf betekenen de kerkdiensten veel, ook voor... Ik zal wel weer wat fout doen, oh nee, daar gaat hij. Ook voor de hoorders zelf betekenen die zondagen heel veel, zoals we weten uit getuigenissen van mensen die dat kamp Amersfoort overleefd hebben. In zijn laatste brief schrijft hij aan zijn vrouw: lieve schat, zoals je uit het voorgaande kunt lezen, maak ik het goed. Ik heb het nu geheel overgegeven, hoezeer ik ook naar jullie verlang. Maar God weet het beter dan jij en ik. En hij laat geen druppel te veel vallen in de beker der bitterheid. Ik maak het goed, zegt hij. Dat is in ieder geval geestelijk zo. Wie inderdaad zover komt dat hij dit kan zeggen. Dat de Heere geen druppel te veel laat vallen in de beker der bitterheid. Die heeft denk ik wel een hele belangrijke les geleerd. Maar lichamelijk maakt hij het niet goed. Want de voedseltoestand in kamp Amersfoort is tot die tijd acceptabel geweest. Daar moeten we natuurlijk niet de mooie gedachten van hebben. Maar voldoende te eten om enigszins gezond te blijven. Maar in januari begint dat te veranderen. En de honger en de daarmee samenhangende dysenterie gaat dan slachtoffers maken. En op 8 februari preekt Van der Bos over de honger. De honger die Jezus leed in de woestijn. Die preken zijn later door een ex-concentratiekampgevangene uit het geheugen opgeschreven. Ik heb dit exemplaar ook. Heel ontroerend als je veel van die man ook afweet. Klein stukje uit een van die preken over de honger van de Heer Jezus in de woestijn. Hij zegt dan tegen zijn medekampgevangenen, en stelt u zich voor, je zit dus ergens achter in een barak. Van alle kanten zijn mensen, 2, 3 tegelijk, want anders viel het te veel op, naar de barak gekomen. Hebben zich achterin, voorin zijn gewoon de mensen die er niet bij willen zijn. Die zijn herrie aan het maken, daar klinken vloeken, daar klinken getier, daar klinken schuine moppen. En ergens achterin, in die barak, daar zit Van der Bos. En hij zegt tegen de mensen die allemaal vreselijk honger hebben. Zo komt vandaag in deze woestijn Gods woord tot ons en troost ons. Want de honger heeft niet het laatste woord. Dit alles gaat voorbij. Niet alleen later, als God ons verlossing uit deze nood geeft, maar ook nu al, op deze zondag. Nu wij luisteren naar Gods woord en daarvoor willen buigen, dan zal de duivel wijken. Dan zullen Gods engelen komen hier in dit kamp en ons helpen. Als wij gehoorzaam zijn aan Gods woord, dan heerst toch niet langer de honger over onze geest, maar de geest heerst over het lichaam. Zo komen wij tenslotte tot de vraag: kunnen ook wij deze gehoorzaamheid leren? Geliefde kampbroeders, uit onszelf niet. Als wij de Bijbel opslaan, dan vinden wij daarin van de eerste tot de laatste bladzij het verhaal van menselijke ongehoorzaamheid. God had wel heel veel geduld en liefde nodig om de mensen weer terug te brengen tot zijn geboden. Altijd weer kwam hij tot hen om te roepen en te trekken. En zo preekt hij in de barakken. Op 15 februari preekt hij dan over Zie het Lam Gods. Hij is dan al stevig ziek. Het gaat snel bergafwaarts. Een paar weken later krijgt hij bezoek van een van zijn gemeenteleden die ook in het kamp zit. En die te horen heeft gekregen dat hij het kamp uit mag, dat hij naar huis mag. Van der Bos feliciteert hem en zegt: ik denk dat ik ook snel naar huis mag. En inderdaad duurt het niet zo lang voordat Van der Bos bij hem mag zijn over wie hij zo graag sprak. Zijn leidersweg duurt dan nog 2 weken en op 20 maart vindt God het genoeg voor deze trouwe knecht die eens had geschreven dat God zijn liefste kinderen het zwaarst kastijdt. En tijdens het ochtendappel geeft men het fluisterend aan elkaar door: Van der Bos is dood. En inmiddels heeft de Heere dan al gezorgd voor een nieuwe prediker in Amersfoort. Want terwijl Van der Bos ernstig ziek, bijna stervend, in de ziekenbarak ligt, is dominee Jacob Overduin al aangekomen in Amersfoort. Ik had eigenlijk het plan, dan kan dit plaatje wel blijven staan denk ik, het plan opgenomen om de psalm die voor Van der Bos zoveel betekende, de psalm "Ik heb te moedeloos neergebogen en door de vrees gejaagd wel eer ter rust geklaagd", om die psalm met u te zingen voordat ik het laatste onderdeel doe. Is dat goed, Bart, of wordt het dan te laat, of moet ik het zingen laten schieten?
Ja, dat het laatste onderdeel.
Ja, 10 minuten. Ja, eerlijk zeggen. Zullen we dan eerst Psalm 31 zingen voordat ik verder praat? Psalm 31, vers 18 en vers 19. Kijken of de geluidsapparatuur het nog doet. Ja, die doet het nog. We zijn dus toegekomen aan dominee Overduin en ook wel aan de wonderlijke zorg die de Heere besteedt aan mensen in die concentratiekampen in die tijd. Dat als de ene prediker wordt uitgeschakeld, dat de Heere dan zorgt voor een opvolger. Dominee Overduin, die is in Amersfoort terechtgekomen vanwege zijn verzet tegen de Duitse invloed op het christelijk onderwijs. Op het volgende plaatje zien jullie de school waar het om gaat. Die school staat er nog steeds. En in Wereldoorlog 2 werkte op die school een NSB-onderwijzer die heel fel voor zijn opvattingen uitkwam. Alleen hij werd stevig tegengewerkt door de andere personeelsleden en door het hoofd van de school, zodat die NSB'er het nodig vond om zijn collega's en de school en het bestuur aan te geven bij de Duitse overheid. Die Duitse overheid grijpt dan in en die zette het hoofd van de school af en benoemde die NSB'er in zijn plaats. Het bestuur van de school is dapper en die als tegenzet zeggen ze: wij schrijven een ontslagbrief voor die NSB-leerkracht en wij benoemen een ander hoofd, een plaatsvervangend hoofd, die even anti-Duits is als het vorige hoofd. Twee bestuursleden worden dan gevangen gezet. En dat is het moment waarop dominee Overduin het nodig vindt om de zondag daarna een profetisch getuigenis te laten horen vanaf de preekstoel. Dat doet hij in de Oosterkerk in Arnhem. En in deze kerk preekt hij dan dus na de arrestatie van die twee bestuursleden over Matteüs 10, Matteüs 5 vers 10 en 11. Zalig zijt gij als de mensen u smaden en liegende alle kwaad tegen u spreken om mijnentwil. Verblijd en verheugt u, want uw loon is groot in de hemelen. Hij heeft de preek uitgeschreven en hij is van plan om stevig positie te kiezen tegen wat de Duitsers gedaan hebben. Als het eerste psalmvers gezongen wordt, stappen er twee mensen van de Duitse geheime politie binnen, van de Gestapo. En eventjes komt het op hem af. Zou ik wat voorzichtiger moeten formuleren dan dat ik het heb opgeschreven? Hij weerstaat de verleiding en spreekt zijn preek uit zoals hij hem heeft opgeschreven. Een paar regels daaruit. Hij zegt dan in die preek tegen de gemeente, ik zeg het er nog maar een keer bij, terwijl dus de Duitse geheime politie aantekeningen zit te maken. Zo op het eerste gezicht, gemeente, zouden wij zeggen: arme stakkers, arme broeder Boersma, arme broeder Ploeger. Jullie die zo onschuldig moeten lijden om der gerechtigheid wil. Ge zit daar onschuldig voor de goede zaak van de geestelijke vrijheid. Nee, zegt Christus, niet arme broeders, maar zalig, verblijd en verheugt u. Want hier wordt een boek geopend, gemeente, geschreven in een hemeltaal. Een boek dat alleen Gods kinderen verstaan. Maar dit boek, zalig noemen die vervolgd worden, dat is dwaasheid en ergernis voor al degenen die alleen hun eigen geboortetaal verstaan. Nou, dat is te verwachten na deze preek. Er wordt Overduin opgepakt, nog dezelfde dag. Het is dan 8 februari 1942. Hij zit een poosje in de gevangenis in Arnhem. En er wordt dan met 5 medegevangenen naar kamp Amersfoort vervoerd. Zoals we dat net hebben ook gezien bij dominee Van der Bos. Eerst met de trein naar Amersfoort en dan verder lopend naar het kamp. En dan gebeurt er iets moois op dit station. Dit is een foto uit 1935. De trein staat er een beetje te veel voor. Maar er gebeurt iets prachtig op stad Paron daarachter. Want de Heere zorgt voor bemoediging voor dominee Overduin. In de trein zitten wat verpleegsters die dominee Overduin herkennen van ziekenhuisbezoeken. En die, omdat ze natuurlijk daar zitten onder begeleiding van Duitse soldaten, een plannetje maken. En als Overduin en die andere 5 uitstappen op het perron, worden ze daar door die verpleegsters met nog wat andere mensen toegezongen uit Psalm 42. Maar de Heere zal uitkomst geven. Ik zal zijn lof zelfs in de nacht zingen. En de begeleidende Duitsers zijn daar zo door verrast dat ze het nog toelaten ook. Mag helemaal uitgezongen worden. Mooi overigens, en één keer voel je iets van de pijn van de secularisatie nu. Hè? Dat kon, dat je toen gewoon in een trein wat mensen kon opzoeken. Zullen we straks die dominee op Psalm 42 toezingen. En dat je dan zonder enig probleem wat mensen ook bij elkaar krijgt die woorden kennen. Gods lof zingen, zelfs in de nacht van het concentratiekamp. En later zegt Overduin dus: dit waren mijn meest vruchtbare maanden van mijn hele ambtelijke loopbaan. Ik heb nog nooit zoveel vrucht op mijn prediking gehad als in Amersfoort. Die prediking die was heel ruim. Die begon eigenlijk op de tweede dag. Toen schrok Overduin vreselijk van hoe het eraan toe ging bij de soepuitdeling. Iedereen had honger. En als je honger hebt, dan komt ons egoïsme naar boven, op de meest gruwelijke vorm. En hij heeft daar gezien hoe mensen stompend en schoppend, vloekend en scheldend om de laatste druppel soep met elkaar bezig waren. En Overduin, die daar voor de tweede dag zit, die denkt, zou ik over een paar weken of over een paar maanden ook zo zijn? Met nog maar één doel, eten binnenkrijgen. En omdat hij zo geschrokken is en daar toch wat aan wil doen en daar wat over wil zeggen, vraagt hij aan de barakoverste of hij 's avonds de mensen in zijn barak mag toespreken. Prima, zegt die barakoverste, maar niet preken. Nee, ik hou een lezingje, zegt de Overduin. Ik hou een lezingje over de kunst om te leven. En dan 's avonds in de barak zegt hij tegen de mensen, toen ik jullie je pannetje soep zag halen, toen dacht ik, we verstaan nog geen eens de kunst om een pannetje soep te halen. Laat staan om de kunst om te leven. Jullie schelden op regeringen en op kerken die deze oorlog toelaten en niet hebben kunnen verhinderen. We hebben altijd 100% kritiek op onze buurman. En we eisen het onmogelijke van een ander, terwijl we geen kritiek op onszelf hebben. We denken dat we het reuze met onszelf getroffen hebben. Maar die oude, veelgesmaade kerk zegt dat er wat met ons moet gebeuren. Namelijk dat we onszelf zo goed moeten doorkrijgen dat we een mishagen aan onszelf krijgen. Een wallig, zodat je jezelf niet meer kunt uitstaan vanwege je egoïsme en je schijnheiligheid. En jullie moeten niet denken dat alleen kerkmensen en dominees schijnheilig zijn. Wel nee, ook atheïsten zijn schijnheilig. Wanneer ze opscheppen, scheppen over mensenliefde en kameraadschap en gemeenschapszin. Terwijl ze nog ineens op een fatsoenlijke manier een pannetje soep kunnen halen. En zo werkt Overduin stap voor stap toe naar dat moment dat hij kan zeggen, Jezus zegt, wie zijn leven verliezen zal, die zal het behouden. En pas dan leren we de kunst om te leven, ook en zelfs in een kamp. Maar dat leerproces is in een concentratiekamp wel een enorm moeilijk proces. Overduin nu komt terecht op een plaats waar je urenlang in de koude voorjaarswind moet staan, omdat SS-artsen denken dat je, als je daar 3 uur in de wind staat, dat ze dan goed kunnen zien of je gezond bent. Hij maakt het mee dat ze met 5 man een zware boom moeten versjouwen. En de kampleiding schopt dan de 3 middelste mensen ertussenuit. 'S Avonds kan het je overkomen dat je strandmatras en alles waar je nog een klein beetje op hecht in de modder op de appelplaats gesmeten is, omdat de kampleiding het zogenaamd nodig vindt om naar sieraden tussen de verstopte stroommatrassen te zoeken. Het zijn zomaar wat dingen die hij daar vertelt. En daar komt dan nog bij de voortdurende vrees om doorgestuurd te worden naar een kamp in Duitsland waar het nog erger moet zijn. En die vrees die komt uit, want Overduin wordt inderdaad doorgestuurd naar een kamp in Duitsland. Dat is het kamp Dachau, u ziet hier de toegangspoort en daar komt hij terecht in blok 28. Daar zitten de Poolse geestelijken ook. En dat is het blok waar het echt van alle omstandigheden het zwaarste is. Ik had u al gezegd, ik ga niet allerlei sensatieverhalen vertellen. Maar ik wil wel even 1 dag beschrijven zoals Overduin die zelf beschrijft. 4 uur, 's ochtends, opstaan. Je bed in orde maken. Appel, 1,5 uur staan, 2 uur staan. Arbeidscommando's in orde maken. Groeperen, naar aangelang welk werk dat je moet doen. Dan ben je 5:30 bezig op het land, in de fabrieken of op de spoorweg emplacementen waar Overduin onder andere kolen moest lossen. 11:30 rust, mocht je naar de barak. En als de barakartsen dan net geen slechte bui had, dan kon je uitrusten. Maar anders dan moest je zijn pesterijtjes nog een keer ondergaan. Maar half één begon je weer met werk. Tot 7:00 s'avonds. Na afloop. Appel. Een uur meestal. Soms wat later. Dan nog eten. En dan om 11:00 ging je naar bed. En de volgende ochtend om 4:00 er weer uit. En dat alles met te weinig voedsel. Na 2 maanden weegt Overduin nog 40 kilo. Hij heeft hongeroedeem. Hij spuwt bloed. Krijgt last van een slecht geheugen door de ondervoeding. En hij vreest te bezwijken. En dan lees ik 1 onderdeel uit zijn boek voor. Hel en hemel in Dachau, daarin vertelt hij dat. Wat hij in het kolencommando meemaakt. Hij schrijft dan, eind oktober, begin november was het dieptepunt. Het kolencommando was ondraaglijk geworden. Vooral ook omdat in dit commando een ongelooflijke sadist zijn intrede deed als onderbevelhebber. Vanaf de eerste dag dat hij erachter gekomen was dat ik een geestelijke was, had ik geen leven meer. Hij zei tegen me, binnen 3 dagen ben ik met jou klaar. Schijnheilige ellendeling, vuile verwaarloosde. En hij heeft zijn best gedaan om mij in 3 dagen kapot te krijgen. Wanneer we marcheerden naar de kolenwagons, dan liep hij achter me om met zijn zware klompschoenen tegen mijn voeten en benen te trappen. En zo steeds meer flegmonen in mijn waterbenen te krijgen die dodelijk zijn na verloop van tijd. Hij droeg mij op het dubbele te laden en te dragen van kolenzakken van 50, 60 kilo dan de anderen. En deze door en door misdadige man vloog mij zo'n 5 tot 10 maal per dag aan om me neer te trappen en mij aan bloed te slaan, want ik moest kapot. En dit alles gebeurde onder de grootste godslasteringen. Dit was inderdaad een hel. En toch bleef de hemel niet uit. Vandaar de titel van zijn boek, Hel en Hemel van Dachau. Want hij weet nog goed dat ik in de kolen neergetrapt, toch zong in mijn hart, als ik omringd door tegenspoed bezwijken moet, schenkt gij mij leven. En is het dat mijn vijands gramschap brandt, uw rechterhand zal redding geven. En natuurlijk zong hij ook dat andere. Verlaat niet wat uw hand begon. O levensbron, wil bijstand zenden. En de levensbron zond op een hele wonderlijke manier bijstand. Inmiddels was al doorgekomen in Nederland dat als je man in Dachau zat, en dat was het geval bij een heleboel predikanten, dat levensgevaarlijk was. En die predikantsvrouwen die kwamen regelmatig bijeen. En bijna elke keer als ze bijeenkwamen was er weer 1 predikantsvrouw weduwe geworden. En die berichten die dringen dus door ook tot de gemeente van Arnhem. En de gemeente van Arnhem besluit om voor hun predikant, maar ook voor die andere predikanten in Dachau en dergelijke, in gebed te gaan. En dan schrijft zijn vrouw een briefje waarin ze dat een beetje omvloerst aan hem meedeelt, dat ze op 17 december 1942 in de gemeente voor hem gaan bidden. En ze vraagt het, ze zegt, het zou mooi zijn als jullie in het kamp met ons konden meebidden. 16 december krijgt hij die brief. 17 december is die bidstond. Op die avond, 17 december... duurt het appel buitengewoon kort. En inderdaad is er, toevalligerwijs tussen aanhalingstekens, dus volop gelegenheid om in de barak met de gemeente in Nederland mee te bidden. En in de barak vragen ze heel concreet aan de heren 5 dingen. Ze vragen, heren, mogen wij een andere commandant in dit kamp krijgen? Mogen we verplaatst worden naar het blok van de Duitse geestelijke? Die werden beter behandeld dan de Poolse. Mogen we overgeplaatst worden naar een ander arbeidscommando? Wilt u zorgen voor meer nachtrust? En wilt u ervoor zorgen dat de pakketten die worden opgestuurd van thuis inderdaad ook aan ons worden uitgereikt? Binnen een week worden al deze dingen verhoord. En het kamp verandert, tussen aanhalingstekens, schrijft Overduin, van een hel in een sanatorium. En het is mede door deze grote veranderingen dat Overduin weer opknapt. Een half jaar later zijn krachten grotendeels heeft teruggekregen. En dan gebeurt er opnieuw een wonder. Dat is dat er een briefje komt waarop staat dat hij vrijgelaten kan worden. Dat is dit briefje. En met dat kostbare briefje en een treinkaartje op zak wordt hij door een SS-opaatje, zo noemt hij een hele vriendelijke SS'er, die waren er dus kennelijk ook, wordt hij naar het station gebracht. En na een redelijk voorspoedige reis komt hij in Nederland terug. En u begrijpt, dat is een buitengewoon bijzondere ontmoeting met zijn vrouw, die zich al 20 maanden bij allerlei instanties heeft ingezet voor zijn vrijlating. Een bijzondere ontmoeting met zijn dochtertje ook, die vader al 20 maanden niet heeft gezien. En toen hij terugkwam was hij 3 jaar, dus die dacht, wie is die vreemde meneer? En heel bijzonder ook, 's ochtends naar de Oosterkerk, waar hij voor zijn gevangenneming gepreekt had over zalig zijt ge indien ge vervolgd wordt. En 's avonds naar de Westerkerk, dat is de kerk die je daar op de achtergrond ziet staan, waar hij met de gemeente het avondmaal mag vieren. 6 jaar na de oorlog schrijft Overduin een schitterend boek over de zonen van Jacob. Kan het iedereen aanraden. Profetische vergezichten. Daarin staat ook een hoofdstuk over Jozef. 1 plaatje terug aan nog. Ja, dat heb je wel eens. Dan moet je even terug en dan op de spatiebalk duwen. Oh ja. In dat boek staat ook een hoofdstuk. Nou, laat hem zo maar staan. Laat hem maar staan. Dat is prima. Dus 6 jaar na de oorlog schrijft hij een boek over de zonen van Jacob. Daarin staat uiteraard ook een hoofdstuk over Jozef. En daar gaat hij diep in op de problematiek van waarom stuurt God nou zoveel tegenspoed op het pad van zijn kinderen. Waarom staat God ertoe dat de broers Jozef in de gevangenis werpen? Waarom staat God ertoe dat de vrouw van Potifar hem probeert te verleiden dag in dag uit? Waarom staat de Heer het toe dat de schenker hem zo lang vergeet? Waarom, waarom, waarom? Al die waarom vragen. En iedereen kent het antwoord. Maar Overduin die citeert in dat boek het antwoord van Calvijn. Met instemming. En dan zegt hij, wij moeten onze geestelijke gemakzucht en onze geestelijke eigenliefde afleren. En wij moeten leren om aan het woord genoeg te hebben. En onze handen moeten geloofshanden worden. En wat zijn volgens Calvijn geloofshanden? Dat zijn geen grijpende handen, maar het zijn ontvangende handen die hun beurt afwachten. En misschien, dat heeft hij althans tijdens lezingen na zijn oorlogservaringen verschillende keren te horen gekregen, schrijft Overduin dan. Misschien denkt u dan wel, ja, maar bij Jozef liep het allemaal goed af. Maar wat doen we nou met die vele mensen waar het niet goed afliep? Dat liet de Heer dan toch ook toe. Nou, Overduin bespreekt die vraag ook in dat hoofdstuk. En dan zegt hij, elke tijdelijke verlossing in dit leven is nooit een doel op zichzelf, maar wijst altijd heen naar de eeuwige verlossing. God geeft de duivel soms veel speelruimte. Zo formuleert Overduin dat. Maar door Christus zijn de gelovigen toch meer dan overwinnaars. Ik ga afronden. Dominee Snijder en dominee Van der Bos zijn beide in het concentratiekamp gestorven. Daar werden ze door hun meester uit het lijden verlost. Toen kregen zij de kroon des levens, zoals dat in de brief aan Smyrna genoemd wordt. En dominee Overduin mocht van diezelfde goddelijke meester nog jarenlang in zijn wijngaard werken. In 1982 werd Overduin 80 jaar. En in het laatste interview dat hij gaf, zei hij toen, de verlossing die Christus teweeg brengt in een mensenleven, die geweldige omkeer, dat je niet meer zelf koning bent, maar dat je een andere Heer hebt gekregen, die tegelijkertijd je verlosser is. Dat is de allesomvattende troost in leven en in sterven. En ik blijf erbij dat je in zondag 1 eigenlijk alles aantreft. Kort voor zijn sterven zei hij nog tegen een vriend: ik bid alleen nog maar veel om de Heilige Geest, zodat ik de vrede van het geloof mag behouden. En op 4 juni 1983 ontsliep Jacobus Overduin in vrede. En ik dacht, maar misschien wil de dominee dat opgeven en de bijeenkomst besluiten, dat het goed is om dan Psalm 138 als slotlied te zingen. Tenzij er ruimte is voor het stellen van vragen, maar ik denk het niet meer, hè Bart? Qua tijd. Nee, hè? Nee.
Kees, broeder van Walsum, aan het einde van deze lezing van u, predikant en achter prikkeldraad, ik denk niet dat het gepast is dat we hier een applaus voor doen, maar dat zal Jo begrijpen, maar heel hartelijk dank. En in plaats van het applaus zou ik zeggen, geen vragen, maar één vraag. Het is voor herhaling vatbaar. Ik weet dat je een computer vol hebt met allemaal dingen die je in het verleden met veel jongelui gedeeld hebt in Middelharnis op de school. Maar dat je ze ombouwt tot lezingen voor als vanmiddag. Dat je dat wil doen. Dat je daar plezier in hebt. En dat je ernaar uitziet om zo aan andere mensen dingen door te geven en dat samen te delen. Ik zou zeggen namens al onze senioren en ouderen, heel hartelijk dank voor wat je deze middag gegeven hebt. Een bloemetje voor je vrouw en een envelop voor jou. Heel hartelijk dank. Alsjeblieft.
Een zeer boeiende lezing en dank u zeer, Kees. Zullen we zingen Psalm 138? Als ik omringd door tegenspoed bezwijken moet, schenkt gij mij leven. Is het dat mijn vijands gramschap brandt, uw rechterhand zal redding geven. De Heer is zo getrouw als sterk, hij zal zijn werk voor mij volenden. Verlaat niet wat uw hand begon, o levensbron wil bijstand zenden. 138 vers 4.
Als ik I'm
zullen we samen eindigen met gebed en dankzegging. O Heere, hoe heilig zijt gij. Niemand spreekt uw hoogheid tegen. Uw weg is gans volmaakt en recht. En zelfs wanneer het door de moeite heen gaat, zelfs in Kamp Amersfoort of in Boegenwald. Heren, wat zullen wij zeggen als wij horen van de getuigenissen van deze mannen Gods? Wat zijn wij dan klein? Maar ze zullen het van zichzelf ook gezegd hebben dat ze maar klein zijn. Maar o Heren, te midden van dit alles bidden wij u. In de weg die in ieder van ons zal gaan in het leven, leer ons u te verheerlijken. Ja, wilt u zelf uw naam verheerlijken in ons leven, opdat wij op de plaats waar wij gesteld zijn, een levend getuige van u mogen zijn. En Heren, wij danken u voor de vrede die we al zo lang hebben. En die verschrikkelijke jaren, er zijn sommigen onder ons die het zich nog levendig kunnen voorstellen. De angst, de onzekerheid, het verdriet, de verbijstering. Heren, wat hebben wij al in Nederland ook de vrijheid misbruikt. En ook wij zijn niet onschuldig. En zo doen wij belijdenis, Heren, van onze overtredingen. En we doen belijdenis van uw goedertierenheid. Van uw langmoedigheid over ons. En zo bidden wij u of u uit genade dat levend geloof in onze harten wilt bewerken, opdat wij trouw aan u mogen zijn onder alle omstandigheden. Velen van ons hier kunnen spreken van tijdelijke verlossingen, maar uiteindelijk gaat het wel heen naar die grote verlossing. Om overgebracht te worden waar u bent. Heren, wilt u het geloof in onze harten bewerken. En doe ons in afhankelijkheid en ootmoed leven met u. Gedenk ook nu de gevangenen. In Vietnam, China, we denken aan Noord-Korea en nog vele andere landen. Uw ogen doorlopen de ganse aarde, o Heere, wil nog gebedsverhoringen schenken. We hebben gehoord van de wonderen die u gedaan hebt op het gebed, wil het nog steeds blijven doen. En uw barmhartigheid laten zien, uw kracht doen ervaren. En wilt u uw liefde doen smaken in het hart. Heere, verheerlijk uw naam in het leven van uw kinderen en doe het bij een ieder van ons. Heb dank, Heere, voor deze middag, ook voor de overdenking van het leven van uw knecht Elia. Heere, wilt u een ieder van ons verbinden aan u alleen en gaat u met ons als we naar huis gaan. En als het huis leeg is en het stil is, wilt u er aanwezig zijn. En u met uw genade ons verblijden om Jezus wil. Amen. Allen wel thuis.
De volgende keer, voordat er afspraken gemaakt moeten worden, het is altijd de derde donderdag van de maand, maar komen we op de derde donderdag in december uit, dan zijn er verschillende die zitten op koren, dan zijn er al uitvoeringen. Maar ook voor de verenigingen, wel eigenlijk een beetje voor jullie, dus het is ook een beetje eigenbelang, de schoonste zaal hebben, want dan gaat de jeugd erin en dan wordt die aan alle kanten omgebouwd. En voor de kerkenraad is een hele drukke periode. De volgende keer is het de tweede donderdag van de maand. Dan zal het 14 december de kerstmiddag gehouden worden hier. U bent voor het alle, de meesten hier zijn altijd gewend hier te komen. We willen ook een stukje in het kerkblad zetten. Voor opgave. Dat betekent niet voor u die hier altijd bent. Als u er niet bent, vind ik het fijn om het even te horen. Maar we willen het wel ook een beetje inventariseren als er nieuwe komen. Voor hoeveel dan dat er zijn dat er eten. Want het is echt niet de bedoeling dat we hier met een groot aantal broden of broodjes overblijven. Maar ook niet dat we tekort komen. Dus bent u gewend deze middag te komen, dan hoeft u zich niet op te geven. Dat doen we echt voor mensen die niet gewend zijn te komen. We willen een stukje in het decemberblad zetten. Hartelijk dank dat jullie er waren deze middag en ik hoop dat ik jullie met gezondheid ook 14 december hier mag begroeten.